Nou Chris, een nieuwe aflevering. En gezien jij toch al aardig aan het excelleren bent met aftrappen, heb jij vandaag weer de nobele eer.
Kijk, nou daar ga ik je niet op ontkopen dit keer. Dus wat een heel mooie afsluiter was, waar we het in de sales-serie over gehad hebben, is natuurlijk hoe je direct meer omzet kan creëren met allemaal hele mooie technieken en mindsets. En uiteindelijk dat je met ontkopen de boel nog even flink kan versnellen. En stel nou dat het je toch is gelukt om er doorheen te glippen en met ons te gaan werken. Dan creëren we weer het volgende probleem. En waarom noem ik het een probleem slash uitdaging? Omdat wat wij doen is niks anders dan continu kijken wat werkte wel en wat werkte niet. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer doen van wat er wel werkt en stoppen met wat er niet werkt. En er is één ding wat wij gezien hebben wat vooral niet werkt. Dat is dat als mensen met ons gaan samenwerken en we het hebben over een nieuwe positionering die een fantastische hefboom kan zijn. Of nieuwe groeistrategieën, in ieder geval nieuwe perspectieven die we zien. Dat wij het wel zien. Alleen de volgende vraag is, gaat iemand daarop aan? Gaan ze daar naartoe willen? En sterker nog, als ze zeggen dat ze dat willen, gaan ze dat ook kunnen dragen? Want ja, iemand die nu overgewicht heeft, die, daar kunnen wij zien dat hij over een jaar een sixpack kan hebben. Om maar even een heel platonisch voorbeeld op na te houden. Maar de vraag is, gaan zij inderdaad de acties uitvoeren die daarvoor nodig zijn? En willen ze dat ook? En willen ze de spieren creëren, mentaal gezien, die daarvoor nodig zijn? En ik denk dat het goed is om daar vandaag over te hebben, dat de echte challenge is, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat wat wij voor jou zien in lijn is met wat jij ook kan gaan dragen het komende jaar, zodat het niet een gesprek is aan het einde van het jaar van er had meer ingezeten, maar we hebben voor wat voor jou mogelijk is het maximale eruit weten te halen.
Ja, mooi gezegd. Ik zou willen zeggen, de aflevering waar we het vandaag over gaan hebben, Mental Muscles, die gaat ook om het volgende. En dan neem ik je even mee naar een van mijn mentoren, Dusan Djukic. Vorig jaar, Las Vegas. Ik was de oceaan overgevlogen om die briljante man weer te horen spreken. Eerste rij zat ik natuurlijk, want ik wil het uit de eerste hand wil ik het meekrijgen. En hij zei zoiets moois. Hij zei het volgende: For something new to grow, something old has to die. En wat mij is gaan opvallen in alle jaren dat ik eerst heb gewerkt als strateeg. En we hebben natuurlijk zijdelings veel strategisch werk gedaan, consultancywerk gedaan. En later heeft zich dat gevormd naar een samenwerking waarin we strategie combineren met een stuk coaching. Als er iets is wat ik ben gaan zien, dan is het het volgende. En dat is dat we ergens toch hopen op een soort magic pill als ondernemers. En dat de strategie die magic pill gaat zijn. Dus dat we denken, als ik die strategie in handen heb, die strategie bijvoorbeeld om een bedrijf veel verder op te schalen of om me onvergelijkbaar te positioneren, dan zal mijn hele realiteit veranderen. Maar dat gebeurt nooit. Ja, dat kun je maar beter gewoon zeggen. Dat gebeurt nooit. Wie jij aan het zijn bent, bepaalt met welke intensiteit die strategie in de realiteit geïmplementeerd wordt. Ja, en wie je aan het zijn bent op het moment dat je zo buiten je comfortzone gaat bewegen, is extreem bepalend voor waar je uit gaat komen. En ik geef geregeld masterclasses op kantoor. En dan bespreek ik de elementen die ook in mijn boek voorbij komen. De zaken, de principes die je wil inzetten, de hefbomen om je bedrijf van onderscheidend naar onvergelijkbaar te tillen. En als ik dan achteraf vraag aan mensen van, goh, wat van wat je vanmiddag gehoord hebt, is op jou het meest van toepassing? Geef mij eens de twee of de drie hefbomen die je gehoord hebt, waarvan jij zegt, dat zijn voor mij de belangrijkste. dan kan ik je met zekerheid zeggen dat het gesprek altijd gaat over de positionering en de propositie. En dat 100% vindt dat daar de hefboom ligt. En daar hebben ze ook voor 100% gelijk in. Ik heb nog nooit een klant gehad bij wie dat al helemaal onvergelijkbaar stond. Maar het valt me op dat veel mensen denken dat het met de houding, dus de houding die nodig is om dat succes te verwezenlijken, dat daar het wel goed mee zit. Terwijl Dusan dat dus zo mooi zei, en dat geldt op ieder level, for something new to grow, something old has to die. Want als er één ding is dat zeker is, dan is dat als je met ons gaat samenwerken, dat je je in een soort permanente fase gaat bevinden van oncomfortabel zijn. En dan niet van extreem oncomfortabel zijn. Hè, het is niet alsof je, als je nog nooit hebt, als je nog nooit bent gaan parachutespringen, dat je nog nooit dat hebt gedaan. Dat je, ja, dat het is alsof we je uit een soort van vliegtuig duwen. Maar er is wel een continue onwennigheid met dingen waar we je in challengen. En wie je daar bent, is. Als je bereid bent om daar naar te kijken, dan zit daar, zou ik durven zeggen, ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, dan zit daar net zoveel winst als in die positionering en die strategie aan zich. Dan de rijkdom die daarin zit, in wie je kunt worden in dat proces, de persoon die dat gaat dragen en gaat uitdragen, daar zit de winst.
Het enige wat je hoeft te doen is verliefd te worden op dat gevoel.
Ja.
Dat je met ons gesproken hebt en denkt, oh jee, daar gaan we weer. Maar ja, het zal wel, het moet maar. En ja, ik ga het wel doen, maar ik vind het niet leuk. Ik heb er geen zin in. Of juist wel, omdat je denkt van ja, dit is wat ik moet doen, maar ik vind het wel spannend. En uiteindelijk dat dan doen en elkaar daarna weer spreken, dat is waar het goud zit.
Ja.
Want ja, ik heb het ook meegemaakt dat ik dan bijvoorbeeld met ondernemers afsprak of had afgesproken in de coaching sessie van nou, dan moet je dus nu 10 mensen gaan bellen die aan dit profiel voldoen, gesprekken mee gaan voeren. En over 2 weken dan wil ik van jou weten welke antwoorden ze hebben gegeven op die vragen. Want als ik die antwoorden heb gezien, dan weet ik dat we daar heel snel iets moois van kunnen maken. En dan spreken we elkaar weer 2 weken later. En dan is de vraag, nou, en wat zeiden ze? En is het antwoord, ja, ik heb 2 mensen gesproken.
Ja.
Dan weet je dat mensen nog niet verliefd zijn op dat proces van groei.
Ja. En ik denk dat het bijzonder waardevol is als je de persoon kunt worden die van zichzelf observeert. Als je daar zegt, ja, ik heb maar met 2 personen gesproken en je komt vervolgens met allemaal redenen en excuses, dat dat dus ook precies is wat het is. Dat je daar iemand bent met redenen en excuses. En als je die zelf kunt observeren en gewoon kunt zeggen, ja, ik hoor het mezelf zeggen, wat een bullshit, ik had dit gewoon moeten doen. En je vervolgens een reflectie kunt zien van, goh, waar is dat nou door ontstaan? Dan is het goed. Maar
Ik denk dat er...
het belangrijkste om die mental muscle te creëren, als je het mij vraagt, is de. En dan ga ik een heel moeilijk woord zeggen, maar nee, ik ga het makkelijk zeggen. Dat je jezelf niet meer verpersoonlijkt met je gevoelens en je gedachten. Want dat is de allergrootste fuck-up van het proces. Dus dat je kunt observeren bij jezelf welke emoties er bij je zijn, welke emoties er door je heen gaan en welke gedachten je hebt. Want op het moment dat je jezelf daarmee vereenzelvigt, dat woord zocht ik, en je denkt dat je die emoties bent, dan ga je daarna handelen. Daar geef ik even een voorbeeld van. Jij gaf net zo'n mooi voorbeeld van een stuk, ja, laten we het even outreach noemen, maar dat hoeft niet eens outreach te zijn. Je kunt gewoon bij 10 mensen die onder jouw targetdoelgroep vallen, een groot verzoek neerleggen om ze te interviewen, bijvoorbeeld voor je boek. Of voor een serie op LinkedIn, waardoor je prachtige interviews kunt schrijven en meteen met fantastische klanten in gesprek bent. En op het moment dat je dat oncomfortabel vindt, En dan komt een emotie omhoog van angst en terughoudendheid. En je vereenzelvigt jezelf daarmee. Dan is het heel verleidelijk om te zeggen, dat past niet bij mij. Ik voel dat ik dat niet ben. Of ja, ik weet niet of ik dat nou wel zo passend vind bij ons bedrijf. Hè, dan wordt het ineens ook van het hele bedrijf. Die hebben dat dan ook allemaal gedaan. En jezelf kunnen observeren en gewoon kunnen zeggen, goh, ik heb een gedachte die zegt dat ik dit ongemakkelijk vind. Of er is een gevoel bij mij dat zegt dat dit niet bij me past. Dat is werkelijke vrijheid, want je bent die emoties niet, je bent die gedachten niet, je hebt ze slechts. En de leap naar onvergelijkbaarheid in je resultaten en in snelle groei in je omzet, de grootste hefboom daarvoor, als je het mij vraagt, is continu kunnen observeren waar je dit soort dingen zegt tegen jezelf en waar je jezelf dus stelselmatig klein houdt. Waar je jezelf een identiteit hebt aangepraat, die helemaal geen identiteit is, maar simpelweg een gewenning.
En ik denk in dat voorbeeld van je moet 10 mensen hebben gesproken. Mij maakt het niet uit of je die mensen zelf een berichtje hebt gestuurd of dat een VA dat gedaan heeft. Het gaat er gewoon om dat je met 10 mensen in gesprek bent geweest. En ik ben ook eerlijk naar mezelf. Heel veel dingen die ik van A tot Z in mijn eentje moet doen, die werken niet. Omdat ik op een gegeven moment denk, er is iets leukers om de hoek, daar ga ik lekker achteraan. Dat is gewoon als ik heel eerlijk ben, als ik terugkijk op de dingen die wel gewerkt hebben voor mij en die niet gewerkt hebben, is dat een van de belangrijkste rode draden. Dus als ik tegen iemand zeg, ik ga 10 mensen spreken, dan zorg ik ervoor dat iemand anders die gesprekken inplant. Want ik weet als ik dat zelf moet doen, dan is de kans vele malen groter dat het niet gaat gebeuren. Of ik moet er heel veel tijd en energie aan besteden, terwijl ik dat ook aan andere dingen kan besteden. Maar het gaat erom dat je inderdaad, zoals jij zegt, er bewust van bent en binnen die context van ongemakkelijkheid een weg vindt waarmee je wel creëert wat er nodig is. Er zijn meerdere wegen naar Rome, dus dat is ook een heel belangrijk iets voor mensen om te beseffen. Als er iets moet gebeuren, zijn er altijd meerdere wegen waarop je het kan doen. En als de enige
Dat
route
gedaan
die
wordt.
jij ziet in jouw hoofd niet werkt, dan moet je dat dus op een andere manier gaan organiseren.
Mooi gezegd, belangrijk punt dit. En ja, jij zegt wel meer mooie dingen, want ik zei vanmorgen nog tegen jou, ik schrijf in mijn boek, in het hoofdstuk wat gaat over die, laten we het even innerlijke bestendigheid noemen, of innerlijke positionering, zoals ik dat altijd noem, beschrijf ik letterlijk dat het gaat zijn als een piepende enkelband. Je verlaat een bepaalde actieradius, een bepaalde zone waarin je je vrij kunt begeven. Dat is de comfortzone als je met ons gaat werken. En daar ga je gewoon uit. Dan word je echt, nou, als de golven die zich achter je bevinden, dan word je uitgeduwd. En ja, die enkelband die gaat piepen. En hoe jij je dan verhoudt tot je gedachtes en je emoties. Enerzijds en anderzijds de acties en de afspraken die je met jezelf hebt afgesproken, of de actie die je gaat ondernemen, is gewoon alles bepalend. Er is nog nooit een strategie geweest die zichzelf van het papier afgelepeld heeft en in de fysieke realiteit heeft geïmplementeerd. Dat gaat maar één persoon kunnen doen, dat ben jij zelf. En daar is een ongelooflijke dosis moed voor nodig. Daar komt het uiteindelijk allemaal op neer. En hoewel je bij ons uit het vat van inzichten kunt tappen, van feedback, van correcties, zul je echt uit je eigen vat van moed moeten tappen. En het vat van moed is niet dat van zelfvertrouwen, want dat is ook zo mooi. Dat is ook zo mooie mensen die wachten tot het zelfvertrouwen tot zich komt, tot ze de handeling gaan ondernemen. Zelfvertrouwen is gewoon het resultaat van jij die een bepaalde actie hebt ondernomen en daarmee een resultaat hebt gekregen. Dus zelfvertrouwen is een gevolg. Dat is niet iets wat komt aanwaaien of wat je eerst moet kweken om in beweging te kunnen komen. Maar heel belangrijk is ook dat je als ondernemer, om met ons te kunnen werken, beschikt over een zekere mate van stresstolerantie. Want je gaat de weerstand krijgen. Je gaat, als je bij ons komt, dan gaan we je bedrijf vaak een beetje aan, nou ja, jij noemt dat zo mooi, Chris, een soort deconstruct en een reconstruct. We halen het eigenlijk aan elkaar, we zetten het opnieuw in elkaar. Moet een beetje denken ook in, aan wat ze in Las Vegas zeggen: celebrate blowing things up. Als er in Las Vegas een restaurant of een casino staat en het draait niet, het loopt niet, mensen komen niet, dan wordt het gewoon met de grond gelijk gemaakt. En dan wordt er vervolgens gewoon weer iets nieuws opgebouwd. En ja, om daarmee om te kunnen gaan en vanuit die methode te kunnen denken, vanuit die visie te kunnen denken, daar is gewoon een houding voor nodig. Dus wie jij bent in het gezicht van weerstand en afwijzing is gewoon een heel vitaal vereiste om daar alles uit te kunnen halen. En dat gaat veel verder dan intelligentie trouwens. Want je zou denken dat hele intelligente mensen, die wij veelal spreken, dat die ook direct daarin heel weerbaar zijn. Maar dat is dus niet zo.
Nee, ik gebruikte het zelf altijd in mijn sollicitatiegesprekken met teamleden. Omdat ik natuurlijk daar ook weer een paar keer mee op mijn bek was gegaan met mensen die zeiden dat ze wel wat stress konden handelen, maar daar volledig nat op gingen. Was gewoon onderdeel van het eerste gesprek van joh, vertel mij eens wat de grootste uitdaging is die jij in je leven hebt overwonnen. Vertel het me maar.
Ja.
En als het dan is, ja, het eten was een keer koud en dat vond ik heel spannend. Ja, dan weet je, dan gaat het niet werken.
Nee, en ja, daarin heb je toch een littekenweefsel nodig. Je zult al wat klappen van de zweep gehad moeten hebben. Hence the reason waarom wij in de basis, op een uitzondering na, niet met starters werken. Want die hebben nog heel veel idealisme, en heel veel plannen en heel veel bouwlust. Maar die hebben nog niet de klappen van de zweep gehad om te weten hoe je iets vanaf de begane grond de lucht in krijgt. En wat voor houding daarvoor nodig is. En ik vergelijk dat vaak met een state-of-the-art vliegtuig, wat dan de startbaan opgereden komt, hè. Neem even voor ogen dat de deuren van de hangar opengaan en dan komt daar echt een prachtig vliegtuig, komt de startbaan opgereden. Even metafoor voor. Ja, dat nieuwe bedrijf wat we samen hebben neergezet, of de nieuwe constructie daarvan, de nieuwe structurering daarvan, zodat het veel meer schaalbaar is, een goede positionering, dat alles klopt. Maar die persoon is met een helikopter aankomen vliegen. Ja, en wie je moet zijn om een helikopter te vliegen, is gewoon heel iemand anders dan een state-of-the-art superjet, waar 900 man in kan. En ik denk dat wie je moet zijn als piloot en hoe getraind je moet zijn om daarmee om te kunnen gaan, dat blijft mij gewoon altijd heel erg fascineren. Een piloot die kan nog in een simulator gaan zitten, maar als ondernemer kun je niet in een simulator gaan zitten. Je gaat het vliegwerk echt zelf moeten doen.
Nou ja, en ik denk ook inderdaad accepteren dat de kans groter is dat dingen niet werken, dan dat ze wel werken als je ermee start.
Ja.
Maar het enige wat je hoeft te doen is uitvinden wat er werkt.
100%.
Als je je daaraan kan overgeven, en bij de een, en dat is ook de realiteit, bij de een gaat dat gewoon sneller dan bij de ander. Bij de een, die heeft het gewoon sneller gevonden dan een ander. Hè, wij hebben ook wel een aantal keren positioneringen bedacht dat we achteraf zeiden van, oh ja, dat werkt niet. Want er was gewoon iets waar we geen rekening mee hebben gehouden. Waarom hebben we er geen rekening mee gehouden? Omdat we het niet wisten. En waarom wisten we het niet? Dat is omdat je hebt in strategie altijd de mooie uitspraak: no plan survives contact with the enemy.
Ja.
Dus elk plan kan de prullenbak in zodra je de eerste tik krijgt. Ja, we moeten weten waar die tikken vandaan komen. Dan pas kunnen we iets creëren wat echt werkt.
Precies. Dus positionering is ook geen proces wat je samen aan een tekentafel doet en waar je eindeloos in Zoom-sessies met elkaar mee bezig bent. Het is een kwestie van, hè, deconstruct, reconstruct. Soms maken we zaken even helemaal met de vloer gelijk, zetten we het helemaal weer opnieuw op. Dan denken we als een blanco canvas, maar uiteindelijk gaan we dat testen, valideren en itereren in de praktijk. En door die interactie met de praktijk, die praktijk, dat is de zuurstof, dat maakt het onvergelijkbaar. Anders blijft het allemaal een heel mooi plan op papier En uiteindelijk zul je als klant van ons degene moeten zijn who pulls the trigger. Jij zult degene moeten zijn die de trigger overhaalt op de strategie waar je bij ons in hebt geïnvesteerd, om hem in de praktijk te implementeren en daar wederom dus emoties en gedachten te kunnen observeren. En die feedback die je van de markt krijgt, mee terug te nemen naar ons. Al waarna we weer een klein beetje bijstellen, waarin we weer nieuwe dingen zijn gaan zien, waarin we er weer een nieuwe verdieping aan kunnen geven. Dat is hoe het proces eruit ziet.
Het is natuurlijk heel mooi conceptueel gezien, maar heb jij een voorbeeld van jezelf dat je kan zeggen, nou, toen kwam het op papier en toen moest ik ook even flink door deze groeipijn heen en zie daar, daar was het gecreëerd.
Ja, zeker weten. Dat weet jij nog wel. Misschien heb ik er al een keer eerder over verteld. Ik heb me jarenlang geconcentreerd op marketing communicatie professionals, directors van marketing communicatie, merkstrategen en aanverwanten, laten we het zo maar even noemen. En in eerste instantie wilde ik mijn bedrijf positioneren als zijn een trainingscentrum voorbij de grote commerciële orde van de NCOI's en SRM's van deze wereld, de NIMA's van deze wereld, waar je toch veelal van hetzelfde krijgt, met een heel mooi Wolters Noordhof boek erbij en andere theoretische zaken. En ik wilde een trainingsbureau voor hen opzetten, waarmee ze de skills veel meer uit de praktijk krijgen, maar ook direct tijdens de training kunnen toepassen op de bedrijven die zij vertegenwoordigen. En daar had ik allerlei producten bij, waaronder wat ik noem een brand MBA. Een soort tweedaagse intensieve training voor maximaal 12 marketing communicatieprofessionals, waarbij we direct gaan werken aan het positioneren van een nog sterker merk. En dat klinkt allemaal leuk. En als ik het zo noem, dan hoor ik de vaagheid er vanaf druipen terwijl ik het zelf zeg. Maar er gebeurde iets bijzonder interessants. Ik heb dat eindeloos lopen overdenken en overdenken en overdenken. En je weet, hè, ditzelfde zeggen wij ook altijd tegen onze cliënten. Je hebt altijd een grote blinde vlek voor je eigen goud. Die krijg je gratis en voor niks cadeau bij de Kamer van Koophandel. Dat is denk ik voor mensen heel erg herkenbaar. Nou, dat had ik destijds ook. Dus ik had me aangemeld voor een driedaags bootcamp van een hele bekende ondernemer, waarin je in 3 dagen je hele bedrijf ging kraken, waaronder ook je positionering of in ieder geval je propositie. Dat zat er allemaal in. En nou, ik zat in een groep van 15, vergeet ik nooit meer. 3 dagen Van der Valk Hotel en 3 dagen rammen. Nou, beste ondernemer was er en nog 2 investeerders die waren aangehaakt en die daar mee kwamen trainen. Op een gegeven moment hadden we pauze en toen hoorde ik ze met elkaar overleggen over alle cases die ze daar aan de tafel hadden zitten. He, al die andere ondernemers, net als ik, die daar in 3 dagen tot een mooie doorbraak probeerden te komen. En terwijl ik me richting de lunch wilde begeven, hoorde ik ze zeggen: ja, zij met die rode krullen, hè? Ik heb eigenlijk geen idee wat zij doet. En toen zei die ander: ja, oh nee, ja, ik snap er ook geen hout van. En dat vond ik zo erg, Chris. Ik schaamde me zo erg op dat moment dat ik er nog helemaal niet in geslaagd was om dat duidelijk te maken. De ironie is dat ik vind dat zij zich nu hadden moeten schamen. Want blijkbaar hadden ze er al een halve dag over gedaan om te begrijpen wat ik deed. En hadden ze niet de capaciteit en de doorvraagcapaciteit om de vragen te stellen, zoals wij dat eigenlijk in 10 minuten al doen, om te kunnen kraken in welk hokje zit iemand, in welke categorie speelt iemand, wat is het wat iemand aan het creëren is. Ik vond dat vreselijk. Dus ik ging echt met de tranen in mijn ogen, liep ik die zaal uit. Want ja, ik voelde dat ik op goud zat. Ik wist dat ik ergens mee bezig was. Dus nou goed, na die 3 dagen was ik dus ook niks opgeschoten. En toen ben ik het zelf in de wereld gaan brengen, nadat ik het eerst nog, denk een paar weken overdacht heb. En toen gebeurde er iets bijzonder interessants. Ik had die brand MBA, die had ik gelanceerd. Ik ging daar publiciteit aan geven op LinkedIn. En dan mag jij vragen, nee, jij mag zeggen wie je denkt dat zich hebben ingeschreven voor mijn brand MBA. Gericht dus op die marketing communicatie professionals, hè? Wie denk je dat zich inschreven?
gok niet dat het marketingprofessionals waren.
Daar heb jij heel goed geobserveerd. Het waren solo-ondernemers. Enkele hadden een partner of een paar man personeel. En ik snapte er helemaal niks van. En wil je nou het mooie horen? Ik dacht in beginsel, kunnen die mensen nou niet lezen? Er staat toch echt gewoon een tienvoud op die salespagina dat het speciaal en exclusief voor marketing communicatieprofessionals is. Like, what is wrong with these people? En dat raakt gewoon een heel cruciaal punt wat te maken heeft met die mental muscles. Iets wat uit een van onze favoriete boeken komt. You don't get to decide what works. En daar wilde ik destijds gewoon nog niet aan. Ik wilde bepalen hoe het moest gaan werken. Het moest een tweedaagse brand MBA worden. Zo moest het heten. Het zou daar georganiseerd worden. Het was voor dat type mensen. Want die had ik al een honderdvoud in de trainingen gehad. Bij alle bureaus waar ik voor getraind had. Ik wist dat ik die mensen kon helpen. Ze hadden me nodig. En Chris, ze kochten het niet. En in plaats daarvan zat ik stampvoetend achter mijn computer te kijken naar de mensen die zich wel inschreven. Ja, daar heb je dus mental muscles voor nodig. Je moet de emotie eraf kunnen halen en op dat moment kunnen zien, wacht even, dit is stuurinformatie, dit is feedback. Volgens mij krijg ik hier een extreem waardevolle richtingwijzer richting dat wat ik echt te doen heb. En dat vond ik destijds nog heel moeilijk om te zien.
Maar het punt is, je hebt wel die salespagina de lucht in geslingerd.
Ik heb hem wel de lucht in geslingerd,
En
ja.
dat is waar veel mensen natuurlijk al het eerste groot breekpunt hebben. Dat die salespagina überhaupt het licht niet ziet.
Omdat hij kapot wordt gedacht. Hè? Ik weet het nog niet. Ik weet niet wat erop moet staan. Nou ja, doe het dan met je eigen beste denken. Creëer dan eerst wat je wel weet. Interview klanten. De taal die haal je altijd uit je klanten. Maar dat zijn allemaal dingen die kunnen wij tegen mensen zeggen. Maar zodra dat een houding is, een houding van waaruit je komt, zijn dat soort gedragingen simpelweg een logisch resultaat. Het moet het resultaat zijn van wie je aan het zijn bent. Iemand die flexibel is als bamboe. Iemand die een speelsheid over zich houdt. Terwijl die aan het uitvinden is waar de goudader in de markt loopt. Ik denk dat die speelsheid, die lichtvoetigheid, zo noem ik het in mijn boek, dat die echt extreem belangrijk is. Ik denk zelfs dat die speelsheid misschien wel de voedingsbodem is voor die stresstolerantie.
Ja,
Hoe
en ik
zie
denk
jij dat?
dat veel mensen ook wel een laag stof over die speelsheid hebben liggen.
Hoe komt dat, denk jij?
De eigen wijsheid, murggeslagen zijn. Wat jij net beschrijft, van de markt verwachten en eisen dat het op een bepaalde manier gaat, terwijl het juist niet op die manier gaat. Ja, dat op een gegeven moment dan. Ja, dan is de lol er vanaf en dan ga je dus discussies in van ja, moet ik nou nog ondernemen of moet ik weer terug in loondienst?
Ja.
En dan is weer het grootste cadeau, want dan is de pijn dus groot, dan is de urgentie dus groot en dan gaan we in één keer wel opletten. En als je dan dus die dingen gaat doen, dan kan het ineens heel snel gaan.
Ja. Hey, en is er een moment geweest in jouw ondernemerschap dat je zelf jouw speelsheid even verloren leek te zijn?
Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat na mijn hele agency-avontuur en verkoop en corona en al die dingen, dat je op de denk dat ik toen wel even een kleine tik had met en nu? En ja,
Gaan.
denk dat ik ben verliefd op heel veel zaken in business, waarmee ik dus ook heel veel dingen zou kunnen doen voor mensen. Ja, en dan zijn er toch dingen waarvan je liever hebt dat je die kan verkopen dan andere dingen. Terwijl, ja, ik merk nu gewoon heel erg aan mezelf, wat werkt heel erg goed, is dat ik mensen help om te zien hoe ze sneller van A naar B kunnen. En alles wat ik complexer maak dan dat merk ik al, dat komt weerstand van de markt, dat snappen ze niet. Terwijl als ik met mensen zit en van joh, luister, waar sta je nu? Waar moet je naartoe? En hoe kunnen we dat zo snel en zo slim mogelijk doen? En dan vooral, heb je al hier aan gedacht en heb je al daar aan gedacht? Als ik in een gesprek hoor, Chris, zo had ik er nog nooit naar gekeken, dan weet ik dat ik het goed heb gedaan.
Ja.
En alles wat daar buiten valt, of daar niet aan bijdraagt, dat is gewoon niet iets wat ik moet doen. En ja, daar zal ik me dus ook bij neer moeten leggen. Van nou, dat is dus blijkbaar waar mijn goudader zit.
Ja.
In ieder geval de goudader die ik nu gevonden heb.
En hoe zou jij jouw eigen houding beschrijven die jou heeft gebracht tot het succesvolle bedrijf wat je nu hebt? Wat in jouw houding heeft daaraan ten grondslag gelegen? Wat werkt er heel erg aan jou?
Wat heel erg bij mij werkt, is ik heb me overgegeven aan het feit dat ik een hefboom ben. Dus als je tegen mij zegt, Chris, ga 2 weken lang dit ene ding doen, dan moet je, dat kan ik, maar dan moet ik me heel, kost me heel veel energie en dan moet ik me heel erg toezetten. Terwijl als ik in een context zit waarbij ik elke 2 weken in een uurtje hoor wat er speelt en dan kan aangeven, joh, doe dit of doe dat. Of heb je er al zo naar gekeken? Of ken je deze strategie al? Dat is gewoon echt waar ik de grootste hefboom ben. Ik moet niet zelf vanaf de grond af aan een bedrijf uit de grond proberen te trekken. Ik heb dat al een keer gedaan en ik weet hoeveel tijd en moeite dat kost. Terwijl als ik ergens binnenkom bij een bedrijf wat al miljoenen doet, bij wijze van spreken,
Ja.
dan is de relatieve impact die ik met mijn tijd en kennis kan maken, is heel veel groter.
Ja.
En ik weet wat ook werkt, en dat is iets uit het verleden. Ik wilde op een gegeven moment internationaal spreker worden. Dat was gewoon een besluit dat ik gemaakt had. Ik sta over een jaar op al die podia. Nou ja, wat moet je dan doen? Dan moet je eens op al die podia gaan staan. Dus toen heb ik gezegd, komend jaar ga ik op minimaal 50 podia staan. Terwijl ik had toen nog nooit op een podium gestaan. Maar door te zeggen, het is 50 en geen één minder, ja, dan moet je wel.
En wie was jij toen je dat zei? Dus vanuit welke houding heb je die belofte aan jezelf gecreëerd?
Nou, iemand die besloten had, het is dit of ik ben dood.
Ja.
Er is geen andere, er is gewoon geen andere optie.
Dus er zat een zodanige honger in, een zodanige drive, zo'n onverstoorbaar commitment, dat er geen andere keuze meer was of geen andere realiteit meer denkbaar was dan er succesvol in worden.
Ja, het is de. Wat heel veel mensen vergeten, is hoe zwaar het wordt als jij discussie gaat toelaten met jezelf, of het wel een goed idee was of niet. Ja, dus om een concreet voorbeeld te geven. Ik word spreker, dus ik ga 50 keer spreken. Ik ga een boek schrijven, dus ik ga dat in minimaal, ik ga dat in maximaal 300 uur doen.
Ja.
Ik help mensen met bijvoorbeeld een e-maillijst opzetten. Hè? En is gewoon de afspraak: we gaan 100 e-mails sturen. En we bepalen voordat de eerste mail gestuurd is, of we na 100 e-mails zeggen: het heeft gewerkt of het heeft niet gewerkt. Het heeft niet gewerkt als er niet zoveel inschrijvingen zijn. Het heeft niet gewerkt als er zoveel consultancy of minder uit is gekomen. En hetzelfde voor workshops. Maar we kijken pas na die 100 afleveringen of het gewerkt heeft of niet. We gaan niet na 10 zeggen, ah, ik vind het toch lastig, of het, ja, moeilijk, moeilijk. Nee, eerst 100 van die dingen doen en daarna kijken we waar we staan.
Precies, hè? Je hebt ook jezelf toe te staan om echt de feedback van de markt te kunnen krijgen. En die heb je niet na 10 afleveringen.
Nee, sterker nog, met dit soort dingen, je hebt echt minimaal 30, 40, 50 episodes of e-mails of iets nodig om te zeggen van ja, het werkt wel of het werkt niet.
Precies.
En dat is een keuze die maak je aan de voorkant. En ja, ik heb op een gegeven moment een keer een podcast opgenomen. Dat was mijn SaaS-bazen. En dat zou over growth hacking gaan. Maar uiteindelijk door het gesprek kreeg die aflevering de titel: Wil ik wel het gezeik van een bedrijf van 10 miljoen?
Ja.
Want dat is een keuze die je dus van tevoren maakt. Want geloof mij, als jij een bedrijf van 10 miljoen hebt en je daar is het CEO van, er zijn er meer die zeggen dat is hoofdpijn dan dat er zeggen dat loopt lekker soepel en ik kan het gewoon lekker van een afstandje managen. Ze zijn er wel die dat hebben, maar de kans is groter op hoofdpijn dan dat. Dus
Ja.
dat moet je van tevoren bepalen of jij daar doorheen wil. En net als dat wij naar Spanje geëmigreerd zijn, ja, dat doe je of dat doe je niet. En er zit niks tussenin.
Je doet het in ieder geval niet half. Alles wat je half doet, laat je eindigen met een hoop frustratie. En ik denk dat dat ook wel resumé een mooie afsluiter is. Dat als je met ons wilt werken, dan moet je of gewoon volledig van die duikplank afspringen, of er blijven staan. Maar je kan niet half springen. En daar blijven staan en alles overdenken, dat laat je eindigen met alleen maar een hoop meer frustratie. En hoe meer van die cirkelbewegingen je maakt, en ik denk dat ieder ondernemer die al wel eens gemaakt heeft, hè, waarbij je dingen gaat overdenken, je gaat het creëren, je gaat het een soort half de wereld inbrengen en vervolgens ga je toch weer naar de tekentafel. Hoe meer je je eigen positionering richting klanten verzwakt, want die zien dat ook, maar ook het vertrouwen in jezelf dat jij iemand bent die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. En ik denk dat kunnen rekenen op je eigen integriteit en dat jij de moed in huis hebt om alles wat je de wereld in wilt krijgen, om dat ook daadwerkelijk de wereld in te krijgen, dat is cruciaal.
En ik denk
Dus.
wat mensen daarin vergeten is, kijk naar je verleden. Hè? Als jij in het verleden het bijna nooit gelukt is om te doen wat je zegt dat je ging doen, ga dan niet ineens zeggen dat je 5 keer per week naar de sportschool gaat, want dat gaat hem toch niet worden.
Ja.
Wees gewoon realistisch en bouw stap voor stap, bouw dat op.
Ja. En ja, hoe eerlijk ook, maar ja, dat hebben we in de eerste aflevering die we samen opnamen al gezegd, natuurlijk, dat we altijd heel eerlijk zijn. Je resultaten zijn ook gewoon een afspiegeling van je commitments. En natuurlijk kun je zeggen, ja, maar dat lag aan de omstandigheden, of ik had vorig jaar een moeilijker jaar, of ja, maar toen had ik de strategie nog niet, of X, Y, Z. Zijn honderden redenen te bedenken waarom je resultaten in omzet, in winst, in klanten zijn zoals ze zijn. Maar ze zijn boven dat alles gewoon altijd een reflectie van jouw mental muscles. Van hoe krachtig dat je nu al bent. En dat is niet erg, daar zit ook helemaal geen waardeoordeel op. Of dat is goed of dat is fout. Maar het is gewoon een observatie van punt A, van dat waar je nu begeeft. Ik zou eigenlijk willen zeggen, vertel mij je omzet en ik van de afgelopen 3 jaar. En ik kan je vertellen wie je in de afgelopen 3 jaar geweest bent. Wie je geweest bent die het zichzelf zo moeilijk gemaakt heeft. En op welke fronten. Daar hoef ik je eigenlijk maar een uur voor te spreken. Om te zien en te horen in jouw hele spreken waar dat in zit. En als je die impasse kunt doorbreken en de bereidheid hebt om de persoon te worden die je hebt te zijn om die plannen in de realiteit met kracht te implementeren, dan wordt er heel veel mogelijk.
Dat denk ik ook. En
Nou, dan.
ik hoop dat mensen hier naar luisteren en niet denken van nou, dit zijn de partijen, drillsergeants die naast me gaan staan. We kunnen dat standje zeker aanzetten als je een keer een flinke schop onder je reet nodig hebt. En dat zullen we ook zeker niet laten. Maar denk het leuke is, hè, we hebben natuurlijk best wel mensen gesproken die ook naar deze podcast luisteren. En die zeiden van, nou ja, wat jullie allemaal zeggen, dat jullie mensen zo aanpakken, dat hebben jullie bij ons helemaal nog nooit gedaan. Nee, dat komt omdat je de dingen doet die je zegt dat je gaat doen.
Precies, precies. Dan is dat helemaal niet nodig. Dan hoeven we die conversaties helemaal niet te voeren. Of, vind ik wel grappig, want ik heb deze ook gehoord van een van onze cliënten. Toen dacht ik, nou, die hebben wij wel zeker gevoerd. Alleen, die zijn dus blijkbaar niet zo intens op je overgekomen. In de positieve zin des woords. Ze heeft het gewoon geïncasseerd.
Ja.
Dat is ook heel mooi. Ze had
Of
het zelf wel
we hebben
gezien.
het gewoon op de Mary Poppins manier gedaan, hè? Met een beetje suiker erbij.
Precies. Nou, ik denk dat dit weer een hele mooie aflevering was zo.
Dat denk ik ook. En ik ben heel benieuwd naar de volgende. En ik denk dat we die ook vooral gaan laten leiden door de markt, met waar mensen behoefte aan hebben. Dus laat ook vooral weten welke afleveringen jullie in de toekomst willen zien in de komende tijd. We hebben er zeker nog een aantal hele mooie te gaan. Maar laat ook vooral weten wat resoneert, wat er werkt, wat er niet werkt. En waar je meer van zou willen horen.
Hartstikke mooi. Nou, dan hoop ik dat ik bij de volgende aflevering ook weer wat meer stem heb en wat minder pakken tissues er doorheen hoef te snuiten. Want ik heb volgens mij niet echt mijn beste stemgeluid, hè?
Ja, dat is het voordeel daarvan is dat je nog meer nadenkt over wat je gaat zeggen. Dus dat er nog meer briljante dingen uitkomen.
Hartstikke mooi. Leuk dat je weer luisterde en we horen heel graag wat je van deze aflevering vond. Ciao!